Goeiemôre broers en susters, ek wens u allemaal een geseënde jaar toe, onder die bescherming van ons Heer, en dat u allemaal vrugbaar mag wees in sy koninkryk. Hartelijk welkom aan die gasten in ons midden, en ons vertrouw dat die Heer ons samen een geseënde dienst sal gee, wat tot opbouw sal wees vir ons geloof. Voordat ons die dienst begin, is daar die volgende afkondigings. Die heilige doop is aangevraagd door broeder Roelof en zuster Marita Middeljans voor hun zoon Nathan. En die doop zal, als die Heere wil, van aand bediend worden. Voor vandaag is die eerste collecte bestemd voor die diakonie en die tweede voor hulpbehoevende theologische studenten. Volgende week is het bestemd voor diakonie en hulpbehoevende kerken. Wijk 4 nooi die hele gemeente, in bijzonder die gasten, om na die eredienst verversings te genieten buiten onder die lapa. Laat ons nou onze aandacht op die Heere richt en laat ons uit eerbied voor hem gaan staan. Ons beleid dat ons van hem afhankelijk is, ons hulp is in die naam van die Heere, wat hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van onze Heer, Jezus Christus. Amen. Laat ons samen zingen Psalm 62, vers 5 tot 8. Vertrouw op God, niet op je eigen macht niet. En dat is een bevestiging van Godse belofte. Psalm 62.
Oh,
Broers en zusters, God heeft ons gered door die genade wat Hij voor ons geeft. Ons ontvangt dit in geloof. En Hij roept ons nou op om in zijn licht te leven. En steeds weer te onthouden dat ons zijn geliefde kinders is. Om vanuit zijn genade te leven. En zo willen we ons vanochtend naar die 10 gebooien luisteren. Ik lees dit vanuit Deuteronomium 5. En daar sê die Heere, ek is die Heere jou God, wat jou uit Egypteland, uit die slavenhuis, uitgeleid het. Je mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Je mag voor jou geen gesneden beeld of enige gelijkenis maak van wat boe in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Je mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Heere jou God, is een jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat mij haat. En ek bewijs barmhartigheid aan duizenden van die wat mij lief het en mij gebooien onderhou. Je mag die naam van die Heere jou God niet ijdelijk gebruiken, nie, want die Heere zal die een wat zijn naam ijdelijk gebruikt niet ongestraft laat blijven. Onderhou die Sabbatdag, dat je dit heilig. Zoals die Heere jouw God jou beveel het. 6 dagen moet je arbeid en al jouw werk doen, maar die 7e dag is die Sabbat van die Heere jouw God. Dan mag jij geen werk doen. Nie. Jij of jouw zoon, of jouw dochter, of jouw dienstknecht of jouw dienstmaagd, of jouw os of jouw eersel of enige dier van jou, of jouw vreemdeling wat in jouw poorten is niet, zodat jouw dienstknecht en jouw dienstmaagd kan rust zoals jij. En je moet daaraan denken dat je in Egypteland een slaaf was. En de Heere, jouw God, jou daar vandaan uitgeleid, door een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere, jouw God, jou beviel om die Sabbatdag te houden. Eer jouw vader en jouw moeder, zoals de Heere, jouw God, jou beviel het, dat jou daar verlengd mag worden. En dat het met jou goed mag gaan in die land wat de Heere, jouw God, aan jou geeft. Je mag niet doodslaan nie. Je mag niet echt preek nie. En je mag niet stelen nie. Je mag geen valse getuienis tegen jouw naaste spreek nie. En je mag niet jouw naaste zijn vrouw begeer nie. Je mag niet naar jouw naaste zijn huis hunker nie. Naar zijn landerijen of zijn dienstknecht of dienstmaagd. Zijn os of zijn eersel of iets wat van jouw naaste is nie. Dan lees ik ook die genadeverkondiging uit Jeremia 33, van vers 6 tot 9. Kijk, ik laat voor die stad genezing en gezondmaking tot stand komen. En hulle zal gezond maken. En zal hulle gezond maken en aan hulle openbaar een oorvloed van duurzame vrede. En ik zal die lot van Juda en die lot van Israël veranderen en hulle bouw soos tevoren. En ik zal hulle reinig van al hulle ongerechtigheid, waarmee hulle tegen mij gezondig het, en vergewe al hulle ongerechtigheden, waarmee hulle tegen mij gezondig en tegen mij oortree het. En die stad zal van mij wees een vreugdevolle roem, een lof en een sieraad bij al die naties van die aarde, wat zal hoor van al die goeie wat ik aan hulle doen. En hulle zal bewe en ontroer word, oor al die goeie en oor al die vrede wat ik daaraan bewijs. Dit is Gods belofte van genade voor allemaal wat op Christus vertrouwt. Laat ons nou samen zingen. Psalm 125, vers 1, 2, 3 en 7. Die wat op God vertrouwt, staan vast, zoals Sionsberg. De Heer is rondom zijn volk en geeft vrede in Christus, zij zien. Laat ons samen zien en vragen over die eredienst. Almachtige Vader in die hemel, U wat ons Vader is en ons Heer Jezus Christus, ons dank U, Heer, en ons prijs U naam, dat U soos 'n vaste skans is, soos 'n beskermmuur rondom U volk. En ons dank U dat ons in die naam van Christus U Seun in die nieuwe jaar weer by mekaar mag kom. U het ons aan mekaar verbind, omdat U ons eerste aan Christus verbind het. En ons mag saam sy lichaam wees. Heer, ons dank U dat ons weer saam mag kom, dat ons mekaar mag sien en dat ons saam U mag ontmoet. Dat U in ons midden wil wees en nie net wil kuier nie, maar dat U hier wil woon. En daarom bid ons, Heere, dat U met U woord ons harte en verstand sal verlig, zodat dankbaarheid en vertrouwen in ons harte sal posvat en oorheers. Ons bid dat U met U woord ons harte sal deursoek, dat U die ongeloof en sonde daarin sal uitwys en dan vervolgens verwyder. Maak ons toegewijde leerlingen van Jezus. Want U, Heere Christus, kom in die gewaad van die woord naar ons toe. U spreek ons aan. U wijs voor ons Uzelf en al Uw heerlijkheid, Uw liefde en genade. Gee ons geestelijke oor en een ontvankelijke hart, zodat ons Christus zal aannemen, uit hom zal leef en hom gehoorzaam zal wees. Ons bid dat U so ons eredienst zal zien. En ons bid het in die naam van Christus, ons Heer. Amen. Ons gaan samen die Bijbel lees en ons begin in Matteüs 2. Dit is nou een hele paar maanden na Jezus' geboorte. Matteüs 2. En toen Jezus te Bethlehem in Judea geboren is, in die dagen van koning Herodes, het daar wijze mannen uit die oosten in Jeruzalem aangekomen. En gesê, waar is die koning van de Joden wat geboren is? Want ons het sy ster in die oosten gezien, en gekom om hem hulde te bewijs. En toen koning Herodes dit hoor, was hij ontsteld, en die hele Jeruzalem saam met hom. En hij het al die overpriesters en die skrifgeleerders van die volk bij mekaar laat kom, en bij hulle navraag gedoen waar die Christus geboren zou worden. En hulle het vir hom gesê, te Bethlehem in Judea, want so is daardoor die profeet geskrywe, en jy Bethlehem, land van Juda, is volstrekt nie die geringste onder die vorste van Juda nie, want uit jou sal een leidsman voortkom, wat vir my volk Israel een herder sal wees. Toe het Herodes die wijze mannen in die geheim geroep en hulle na die tijd van die sterse verskyning uitgevra. En hy het hulle naar Bethlehem gestuur en gesê, gaan doen nauwkeurig onderzoek naar die kinkie en as julle hom vind, laat my weet, zodat ek ook kan gaan en om hulde bewys. En nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek. En kyk, die ster wat hulle in die ooste gesien het, gaan voor hulle uit, totdat hy kom en bly staan bo oor die plek waar die kindjie was. En toe hulle die ster sien, het hulle hul met baie groot blydskap verheug. En hulle het in die huis gegaan en die kindjie by Maria sy moeder gevind en neergeval en om hulde bewys. Daarop maak hulle hul skatte oop en bring vir hom geskenke, goud en wierook en mirre. En omdat hulle in het droom een goddelike waarschuwing ontvang het om nie naar Herodes terug te keer nie, het hulle met een ander pad naar hun land teruggegaan. En toe hulle teruggegaan het, verskyn daar een engel van die Here in een droom aan Jozef, en sê, staan op, neem die kindjie en sy moeder, en vlug naar Egypte, en bly daar totdat ek jou sê. want Herodes gaat die kindje zoeken om hem dood te maken. Hij toen opgestaan, die kindje en zijn moeder in die nacht geniem en naar Egypte vertrek. En hij was daar tot die dood van Herodes, zodat die woord vervuld zou worden wat die Heere gesprek had door die profeet. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroep. Toen Herodes zien dat hij door die wijze mannen misleid was, het hij baie woedend geworden. En gestuurd en in Bethlehem en in al die omstreken daarvan, al die zienkies van 2 jaar en daaronder laat ombrengen. Overeenkomstig die tijd wat hij van die wijze mannen uitgevraagd. Toen is vervuld wat door Jeremia, die profeet, gesprek is, toen hij gezegd het, een stem is in Rama gehoord, rouwklag en geween en groot gekerm. Rachel beween haar kinders en wil niet vertroost worden, nie, omdat hulle daar niet meer is. Nie. En na die dood van Herodes, het daar een engel van de Heere in een droom aan Jozef in Egypte verskyn en gesê, staan op, neem die kindje en zijn moeder en ga naar die land van Israël. Want hulle is dood wat die lewe van die kindje gesoek het. En hy het opgestaan, die kindje en zijn moeder geneem en in die land van Israël gekomen. Maar toen hij hoorde dat Archelaus oor Judea koning was in die plek van zijn vader Herodes, was hij bevrees om daarheen te gaan. En hij de goddelijke waarschuwing in het droom ontvang en naar die streken van Galilea teruggekeerd. En hij het gaan wonen in een stad met die naam van Nazareth, zodat vervuld zou worden wat door die profete gesprek is, dat hij Nazarener genoemd zou worden. Ons gaan vandaag luisteren naar die evangelie wat ons hoort in vers 17 en 18. En daar wordt Rachel en Rama genoemd. En ons gaan nou die gedeeltes lezen in die Oude Testament. Genesis 30 en Genesis 35. Genesis 30, vers 1 tot 24. Dit is die strijd wat plaatsvindt tussen Lea en Rachel, die twee vrouwen van Jacob. Lea heeft nou 4 kinders gekregen en Rachel kon geen kinders krijgen. En hoofdstuk 30 begint dan zijn volg. En toen Rachel zien dat zij voor Jacob geen kinders baar nie, het Rachel jaloers geworden op haar zuster. En aan Jacob gezegd, geef van mij kinders, of anders sterf ik. Toen het Jacob kwaad geworden voor Rachel. En gevraagd, is ik dan in die plek van God, wat die vrucht van die skoot aan jou onthoudt? En zij antwoordt, daar is mijn slavin Bilha. Gaan bij haar in, dat zij op mijn knieën kan baren en ik ook uit haar gebouwd word. Daarop het zij aan hom haar slavin Bilha als vrouw gegeven en Jacob het bij haar ingegaan. En Bilha het zwanger geworden en voor Jacob een zoon gebaar. Toen zei Rachel, God het aan mij recht verschaf en mij ook verhoor en mij een zoon gegeven. Daarom het zij hem Dan genoemd. En Bilha, die slavin van Rachel, het weer bevrucht geworden en voor Jacob het tweede zoon gebaar. Toen zei Rachel, ik heb boer menselijke worstelingen met mijn zuster geworsteld en ook oorwin. En zij het om Naphtali genoemd. En toen Lea zien dat zij opgehouden met baar, het neemt zij haar slavin Zilpa en geeft haar aan Jacob als vrouw. En Zilpa, die slavin van Lea, het voor Jacob een zoon gebaar. Toen zei Lea, gelukkig! En zij het om Gad genoemd. Daarna het Zilpa, die slavin van Lea, voor Jacob het tweede zoon gebaar. Toen zei Lea, ik gelukkige, want die dochter zal mij gelukkig prijs. En zij het om Aser genoemd. En Ruben het in die dagen van die koring oes gegaan en in die veld liefdesappels gevind en die naar zijn moeder Lea gebring. Toen zei Rachel van Lea, geef mij toch van jouw zoon zijn liefdesappels. Maar zij antwoordt haar, is het niet genoeg dat jij mijn man geneem het niet? Dat jij ook mijn zoon zijn liefdesappels wil nemen? En Rachel zei, daarom mag hij voor jouw zoon zijn liefdesappels vannacht bij jou slapen. Toen Jacob dan die aand uit die veld kwam, gaan Lea hem tegemoet met die woorden, jij moet naar mij komen, want ik heb jou eerlijk gehuurd voor mijn zoon zijn liefdesappels. En hij die nacht bij haar geslapen. En God had Lea verhoor. Zij het bevrucht geworden en voor Jacob een vijfde zoon gebaar. Toen zei Lea, God het mij loon gegeven, omdat ik mijn slavin aan mijn man gegeven had. En zij het om Issachar genoemd. En Lea het weer bevrucht geworden en voor Jacob een zesde zoon gebaar. Toen zei Lea, God het mij een mooi geschenk gegeven. Nou zal mijn man eindelijk bij mij wonen, want ik het voor hem zes zoons gebaar. En ze het om Zebulon genoemd. En daarna het zij een dochter gebaar en haar Dina genoemd. En God het aan Rachel gedenk. En God het haar verhoor en haar skoot geopen. Zij het bevrucht geword en een zoon gebaar. Toen zei zij, God het mij smaad weggeneem. En ze het om Jozef genoemd en gezegd, mag die Heere van mij een ander zoon? Daarbij vroeg. En nadat Rachel Jozef gebaar het, zei Jacob voor Laban, oh, excuse, dat ons hou hier op, en dan gaan ons aan in hoofdstuk 35, vers 9 tot 20. Dan zien we ons die vervolg van die geschiedenis van Rachel. Genesis 35, vers 9. Toen verschijnt God weer aan Jacob, bij zijn terugkomst uit Paddan Aram, en hij ziet hem. En God zegt voor hem, jouw naam is Jacob. Jij zal verder niet Jacob, dus bedrieger genoemd wordt niet, maar Israël zal je naam wees. Dat is dat hij met God geworsteld heeft. En hij het om Israël genoemd. Verder zegt God voor hem, ik is God die Almachtige, wie is vruchtbaar en vermeerder. Een natie, ja een menigte van naties, zal van jou afstammen en konings zal uit jouw lendenen voortkomen. En die land wat ik aan Abraham en Isaac gegeven heb, zal ik aan jou geven. En aan jouw nageslacht na jou zal ik die land geven. Toen het God van hem opgevaar en op die plek waar hij met hem gesprek had. En Jacob het een gedenkteken opgericht op die plek waar hij met hem gesprek had. Gedenksteen van klip. En daarop een drankoffer uitgegiet en olie daarop gegooid. En Jacob het die plek waar God met hem gesprek had Bethel genoemd. Daarna het hulle van Bethel af weggetrekken. En toen daar nog een kort end pad was om bij Efrat te komen, moest Rachel baar. En zij had dit zwaar gehad bij die bevalling. Terwijl zij dit zwaar had bij die bevalling, zei die vroedvrouw voor haar, wie is niet bevrees niet, want dit is ook een sien voor u. En toen het haar ziel uitgaan, want zij had gesterven, noemt zij om Ben-Oni. Maar zijn vader het om Benjamin genoemd. Zo het Rachel dan gesterven. En zij is begraven op die pad naar Efrat. Dit is Bethlehem. En Jacob heeft een gedenksteen op haar graf opgericht. Dit is die gedenksteen van die graf van Rachel tot vandaag toe. Laat ons nou samen Psalm 145 zingen. Ons zal dit samen staande zingen. God is recht in alles wat hij doet. Zijn goedheid is eindeloos en hij treurs allemaal wat met tranen naar hem toe vlug. Hij is een redder. Laat ons dit samen zingen.
Zijn hand
het oor Rachel gelees, nou lees ons oor Rama in Jeremia 31. Ons lees vers 10 tot 25. Ons is dus nou in die tyd net voor, juist voor die ballingskap. En Jeremia moet vir Israel die oordeel aankondig. En hy sê dan, hoor die woord van die Here oor nasies, en verkondig in die kuslande wat ver is, en sê, hy wat Israel verstrooi het, sal om vergader, en om bewaak, soos die herder sy kudde. Want die Here het Jakob losgekoop, en om verlos uit die hand van hom wat sterker is, sterker was as hy. En hulle sal kom, en op die hoogte van Sion jubel en toestroom na die seëninge van die Here, na die koring en die mos en die olie, en na die jong skape en beeste, en hulle siel sal wees soos 'n welbesproeide tuin, en hulle sal verder nie meer kwyn nie. Dan sal die jonkvrou haar verheug in die koordans, ja die jongmanne en die ouwes te saam, en ek sal hulle rouw en vreugde verander, en hulle troos, en hulle tot blydskap bring uit hulle kommer. En ek sal die siel van die priesters verkwik met vettigheid, en my volk sal versadig word met my seëninge, spreek die Here. So sê die Here, 'n stem word gehoor in Rama, geklaag, bitter geween. Rachel ween oor haar kinders, sy weier om getroos te word oor haar kinders, omdat hulle daar nie is nie. So sê die Here, bedwing jou stem van geween en jou oë van trane, want daar is loon vir jou arbeid, spreek die Here. En hulle sal uit die land van die vijand terugkom. Ja, daar is verwagting vir jou nakomelinge, spreek die Here, en die kinders sal terugkom na hulle grondgebied. Sekerlik het ek Efraim hoor weeklaag, u het my getuchtig en ek het my laat tuchtig, soos 'n ongeleerde kalf. Bekeer my, dan sal ek my bekeer, want u is die Here my God. Want nadat ek tot inkeer gekom het, het ek berouw gehad. En nadat ek tot insig gekom het, het ek op die heup geslaan. En ek het beskaamd gestaan, ja, ook in die skande gekom, omdat ek die smaad van my jeugd dra. En dan sê God, is Efraim vir my 'n dierbare seun of 'n troetelkind? Want so dikwels as ek teen hom spreek, denk ek nog altyd aan hom. Daarom is my ingewande oor hom in beroering. Ek sal my sekerlik oor hom ontferm, spreek die Here. Rig vir jou mylpale op, maak vir jou padwysers, let op die groot pad, die pad wat jy geloop het. Kom terug, o jonkvrou Israel, kom terug na hierdie stede van jou. Hoe lang sal jy bly aarzel, o afkeerige dogter? Want die Here het iets nuuts op die aarde geskape, die vrou sal die man beskerm. So sê die Here van die leermagte, die God van Israel, weer sal hulle hierdie woord sê, in die land van Juda en in die stede daarvan, as ek hulle lot verander, mag die Here jou seën, o woning van geregtigheid, heilige berg. En Juda en al sy stede sal daarin woon, almal saam, die landbouwers en die wat met troppe vee rondtrek. Want ek verkwik die vermoeide siel, en elke kwijnende siel versadig ek. Kom, ons gaan net gauw terug naar Matteüs 2 en ons lees die tekstverse, vers 17 en 18. U sal nou die woorden herken. Toe is vervul wat die Jeremia die profeet gespreek is, toe hy gesê het, een stem is in Rama gehoor, rouwklag en geween en groot gekerm. Rachel beween haar kinders en wil nie vertroos word nie, omdat hulle daar nie meer is nie. Laat ons na die preek sing van Psalm 126, Gods belofte terugkeer en genade na die ballingskap. En dit leidt tot een blije lied en ons mag dit ook sing. Broers en zusters, geliefde gemeente van ons Heer Jezus Christus, ons kent Bethlehem als die stad van die geboorte van Jezus. Engelenzang, herders, een krib met de baba in. Dit klinkt mooi. Maar Matthäus geeft nou voor ons een totaal ander prentje. Geweld en verdriet. Koning Herodes het alle zoontjes van jonger als 2 jaar in Bethlehem en die dorpen in die omgeving vermoord. 10, 20, 30 of meer gezinnen in die klein stadje en omgeving is getraumatiseerd. Nathan, David, Ezekiel, Levi en nog baie ander vrolijke zoontjes is skielik dood. Het is een groot verdriet voor die ouders, voor elk een van hulle en voor die hele stad. Probeer denk dat al die kinders van 1 tot 10-jarige ouderdom in julle gemeente op diezelfde dag zou sterven. Het is een ongelooflijke hartseer. Die ouders en allemaal in die gemeente zal getraumatiseerd wees. Elke jaar komt die pijn terug als je dit herdenkt. Voor decades zal die kerk daaraan herinnerd worden. Geen spelende kinders, geen zondagschool niet. Voor altijd zal ons hier die ouderdomgroep in die gemeente mis. Denk jou in. Nou begin ons dan ook iets vol van die pijn van die kindermoorden in Bethlehem. En wat het die gruweldaad veroorzaakt? En hoe het mensen in Bethlehem daarop gereageerd? Ik vermoed dat hulle die magiërs geblameerd. Hoekom was het nodig dat hulle hier bij ons gekomen het? Hoekom moest hulle voor Herodes loop vertel dat die koning van de Joden geboren is? Ons leven is al klaar moeilijk genoeg onder die vrede koning. Hoekom? En die aanhaling van Matthäus oor Rachel, het lijkt niet alsof dit beter maakt nu. Dit klinkt amper alsof daar die kinders moest sterven, omdat er een profetie vervuld moest worden. Was dit nou nodig, zodat Jezus naar Egypte kon gaan? Kon dit niet op een andere manier gebeuren, het niet? Is dit die kinderlevens waard? Dan kunnen die mensen daar die vragen vragen. En is die profetie dan een type van noodlot, wat toevallig die stad Bethlehem getref het? Nou, voor ons is die vraag, hoe klinkt die goede nieuws van Jezus hier? Kom ons luister naar Godse stem. En die thema is, gee jouw hoogste liefde voor Jezus. Die ons het 4 gedeeltes, Rachel, die troostgeweier, die ballingskap, die troostverwerp, Bethlehem, die prijs van verwerping, en dan tenslotte die beslissing, wie of wat is jouw hoogste liefde? Rachel, die troostgeweier. Rachel was Jacobse gunstelingvrouw. Hij had 2 vrouwens gehad, en ik denk ons allemaal kennen die verhaal, omdat zij skoonpaal om die bos geleid het. Eerst ging hij zijn oudste dochter Lea voor Jacob, en hij komt eens later achter, en dan laat hij om nog 7 jaar werk voor die vrouw wie hij eindelijk wou gehad het. En voor die rest van haar leven was Lea 2e keuze. Ongewenst. En Rachel was Jacob's gunsteling vrouw. Maar zij kon geen kinders krijgen. En dit was pijnlijk, dit was hartzeer voor haar en haar man Jacob. En Rachel kon dit niet hanteren. Zij heeft voor Jacob op plaats gezegd, geef van mij kinders, anders zal ik sterven. Nou, ik kan die diep emotie verstaan. Die frustratie dat je niet kinders kan krijgen en dat je niks daaraan kan veranderen. Maar daar heeft iets in haar houding gekort. Zij heeft haar kinderloosheid als een persoonlijke nederlaag gezien. Voor haar heeft haar eer op die spel gestaan. Zij het besluit. Zij kon zonder kinders nooit gelukkig wees nie. En zij was jaloers op Lea, wat wel kinders gekregen. En zo was Lea en Rachel met elkaar in competitie voor die liefde en achting van Jacob. Je hoorde het in die namen van hun kinders. Lea zei bij die eerste eend, hier het mij ellende aangezien. Want nou zal mijn man mij liefhebben. Een goede verstaander, hoe zij gedenkt het en wat zij ervaren het. En toen Lea 4 kinders gebaar het, was dit te veel voor Rachel. Zij had haar slavin ingeschakeld om toch op een manier voor haarzelf kinders te krijgen. Dan, en Naftali wordt geboren. En Rachel roept triomfantelijk uit, ik heb boermenselijke worstelingen met mijn zuster geworsteld. En ook Orwen. En dan neemt Lea wraak met haar slavin. En zij krijgt bovenop zelf nog 3 kinders. Ha, nou is het mijn beurt. Ik heb gewend. Nou, Rachel's strijd met Lea heeft in een persoonlijke vendetta ontaard. En toen Rachel eindelijk zelf een zoon gebaard heeft, heeft ze hem Jozef genoemd. En gezegd, ik zoek nog. Nou, tenslotte krijgt zij haar 2e zoon. En dit is ook die laatste een. Want zij sterft in die kraambed. En daarom noemt zij haar kind Ben-Oni. Kind van verdriet. Zij voelt haar leven is een mislukking. Nou heeft zij 2 zoons gekregen. En nou kan ze jullie niet meer genieten. Haar leven is voorbij. Rachel heeft niet in geloof gekijkt. En op God vertrouwen. Die naam wat zij voor haar zoon geeft, wijst dat het alles over haar gaat. Haar eer, haar verdriet. Zij wil niet getroost worden. Want zij heeft alles verloren waarvoor zij gevecht heeft. Die verdriet en intense teleurstelling van Rachel dreigt om ook haar zoons leven te vergallen. Maar Jacob steekt een stokje daarvoor. Hij verandert zijn naam in Benjamin, zoon van mijn geluk. Precies die tegenovergestelde van treurkind. Hij benaderde dit vanuit Gods belofte. En zoals ons geleerd zit, heeft God juist nog daarvoor die belofte bevestigd. En hij is dankbaar dat God voor hem 12 zoons gegeerd. Die 12 stammen wat die basis voor die volk van Israël geworden heeft. Die 2e gedeelte, die ballingschap, die troos verwerp. Die naam Rachel komt terug in Jeremia 31. Zo zei de Heer, een stem wordt gehoord in Rama, geklaag, bitter geween. Rachel ween over haar kinders. Zij weier om getroost te worden door haar kinders, omdat hulle niet daar is nie. Onze aandacht verschuift nu naar een andere plek in Juda. Rama. Dit was een stad in die grondgebied van Benjamin. Dit is dus die nageslag van Rachel. Die profeet Jeremia trekt een verbindingslijn van Genesis 35 naar hier die situatie van die ballingschap. Die kinders van Rachel, die Benjaminieten, wordt uitgemoerd door die Babyloniërs. Hulle weermacht het Jeruzalem ingeneem en verzamel al die gevangenis in Rama. Van daaruit wordt hulle op transport geplaatst om ballingen in Babylon te worden. Nou, dit laat de mens denken aan die situatie in de Tweede Wereldoorlog. Die nazi-soldaten het baie Nederlandse Joden naar vernietigingskampen toegestuurd om hulle uit te wissen. En kamp Westerbork was die verzamelpunt. Van daaruit is hij naar Auschwitz en Sobibor vervoerd. En zo was Rama die verzamelplek voor die Babylonische ballingschap. Die Joden is bij elkaar gedreven om van daaruit dus in ballingschap te gaan. Rama was dus een traumatische plek. Zoals vier is hulle bij elkaar gedreven en afgevoerd. Hulle is van hulle waardigheid gestript. Allemaal was bang en met machteloos gevoel. En nou is dit voorbij met de Joodse natie, het hulle gevoel. Dat was net een onzeker en dreigende toekomst. En er was zoveel persoonlijke leed en pijn. Paas en Maas het mekaar en hulle kinders uit die oog verloor. Allemaal kent wel iemand wat dood is. En mensen wat te zwak was, is daar gelos om te sterven. Ja, die naam Rama is geïdentificeerd met trauma. En nou gebeurt daar iets moois. God plaatst Rama skielik in een heel ander lig. Hij stuurt Jeremia met een geweldige belofte. Julle zal terugkeren. En zijn woorden klinken amper surrealistisch. Ongeloofwaardig in die situatie waarin die Israëlieten op transport geplaatst wordt. Babylon toe. God zei, die Heere het Jacob losgekoop. En om verlos uit die hand. Wat sterker was als hij. Hulle zal jubel in Sion. Daar zal oorvloed wees. En hulle ziel zal wees tussen welbesproeide tuin. En hulle zal verder niet meer kwijnen. En daarmee samen moet Jeremia voor hulle een nieuwe boodschap geven. Vers 16 tot 20. Hou op huil. Jullie kinders zal uit die land van die vijand terugkomen. En God spreekt ontroerende woorden. Efraïm, die noordelijke stammen nogals, is mijn troetelkind. Ik zal mij zekerlijk waarom ontfermen. Nou, dit is verrassend. Die ballingschap is die verdiende straf voor hun afgoederij, hun opstand tegen God, wat hun voor eeuwen mee aangegaan het. Maar reeds in die deurgangskamp, Rama, voordat die ballingschap begint, belooft God dat hij hem weer oor hulle zal ontfermen. Daar is een blink toekomst voor die kinders van Rachel. Maar hoe reageren hulle? Daar is bitter geween in Rama. Vers 15. Rachel ween oor haar kinders. Zij weier om getrust te worden oor haar kinders, omdat hulle daar niet is nie. Die Israëlieten wil niet naar hierdie treusrijke belofte luisteren. Nie. Hulle maak hulle oren toe. Zo getraumatiseerd is hulle door hulle pijn en verlies, door die ondergang van die volk. Die pijn, die trauma is te erg. Hulle wil niet die treus van Jeremia horen. Nie. In hulle oor was het zeker te laat. Die verlies van hulle drome, hulle land, hulle vrijheid was die laatste druppel in die emmer. En net zoals Rachel het hulle vastgeklauw aan hulle kinders en hulle eie toekomstdrome. En die troos van God verwerp. Nou, dit is zeker wel verstaanbaar voor ons. Ons is mensen. Dat die verdriet door die verlies van hulle kinders, hulle ouders, hulle volksgenoten, zo groot was, dat dit voor hulle alles was. Is verstaanbaar. Maar toch, voor gelovigers was dit zonde om in die verdriet vast te kijken en niet naar God op te kijken. Om die treus van zijn ontferming, van die vergeving wat hij genadig aangebied heeft, te verwerpen. Nou, in daar die situatie, het die keuze om aan te houden huil of om getreust te worden, een keuze geworden tussen ongeloof en geloof. En dit was Godse oproep aan hulle. Wat jij ook al verloren hebt, als een straf op jouw zondes, of als een gevolg van die zondeval van die menselijke geslacht, en die vloek wat God door die schepping geleid, wat je ook al verloren hebt, is dit meer waard als die genadige ontferming van God, wat een nieuw begin met jou, met zijn volk wil maken. Gloor dit. Dit is Jeremia 31. Nou kijk ons naar Bethlehem. Het is nou zo 400 jaar later. Of 600 jaar later, denk ik. Wat het in Bethlehem gebeurt na Jezus' geboorte? Die jong zeentjes is op bevrede manier allemaal op diezelfde dag vermoord. 20 of 30 jong kinders. Het dus niet meer groot geworden. Nie. Twee klaskamers in die school is voor die helft leeg. Dat is net nog dochterkies. En is daar die verlies van hulle kinders Jezus' schuld? Het Bethlehem onder die woede van Herodes deurgeloop, omdat Jezus nou net betijds ontsnapt en veilig in Egypte kon wees? Zo zou die mensen van Bethlehem dit geïnterpreteerd. Ons het ons kinders verloor, van wie hier die baba. Was dit nou nodig geweest? Herodes is een instrument van Satan. Op die achtergrond moet ons die strijd tussen licht en duisternis raak zien. Satan wil die redder van die wereld uitroeien. Die kindermoorden in Bethlehem is een aanslag op Jezus, die koning van alle Joden. En niet net Bethlehem staan op die spel nu. Nee, dit is een bedreiging voor die hele Joodse volk. En van die hele schepping. Dit gaat over die redding van die hele wereld. Nou, omdat Matthäus die verbindingslijnen met Rachel en Rama trekt, en dit Gods woord is, weet ons dat die geween in Bethlehem een uitdrukking van ongeloof was. Hoe komt is dit zo? Nou, daarvoor moeten we eens kijken hoe Bethlehem gereageerde op Jezus' geboorte. Dit was juist daar in Bethlehem dat engelen verschijnen en die lang verwachte komst van die Messias aangekondigd het. Herders het dit blij aanvaard. Hul het gaan kijken naar die baba, die redder aangetreft en die nu dadelijk bekendgemaakt. Waar het hulle dit bekendgemaakt? Bethlehem het die woord van die evangelie van die geboorte van Jezus gehoord. En hulle het niks daarmee gedoen nie. Toen, maanden later, komen die magiërs, die drie wijze mannen, eerst naar Jeruzalem en vervolgens in Bethlehem aan. En weer lees ons dat die bevolking van Bethlehem Jezus niet aanvaard het nu. Hulle kon die baba gaan zien het. Hulle kon tenminste gaan uitvinden of die berichten waar was. Hulle kon om eer bewijs het. Maar ons lees niet dat ook maar enig iemand uit Bethlehem dit gedoen het nie. Hulle stel niet belang nie. Dit blijft stil in Bethlehem. Totdat hulle zelf voel dat hulle een speelbal wordt in die strijd tussen Satan en Jezus. Hulle betaalt die prijs voor die aanslag van Satan op Jezus' leven. Matthäus trekt die lijn door de geschiedenis. Van Rachel's verdriet naar die trauma van Rama, van die ballingschap, naar die trauma van die ouders, van die jongseentjes in Bethlehem. En waar zal die ouders van Bethlehem hulle troos en hoop zoeken? Zal hulle vastkijken in hulle verdriet en verwijten voor Jezus maken? Of zal hulle beseffen dat God bezig is om in hulle midden iets nuts te doen? Om Bethlehem en die volk en die hele wereld te redden. Door hier die baba wat geboren is. Besef hulle dat Herodes' tegenstand, zijn verwerping van Jezus, ook in hulle harte woont. En dat hulle die redder nodig heeft. Wat kies hulle? Ach, die hartseer neem net toe. In hulle verlies gaan hulle niet naar Jezus toe nie. Net zoals Rachel en die mensen van Rama, weier hulle om getreust te worden. Hulle klauw vast aan hulle verdriet en verlies. En kies niet om die nieuwe wereld van Jezus met oop arms te ontvangen. En dit brengt ons bij die laatste gedeelte. Die beslissing. Hier is een taai bijbelgedeelte, kan je zeggen. Is daar een goede boodschap wat ons hierin kan horen? Wat is die goede nieuws voor het Joodse volk, voor de hele wereld, voor ons? Ik denk daar is een diep waarheid voor alle mensen. Wat is jouw en mijn hoogste liefde? Waaraan heb je jouw hart verpand? Waarop heb je jouw zinnen gezet? Wat is die ding dat als je dit verloor, je voelt jouw leven is niet meer die moeite waard nie? Of zoek je dan jouw troost en geluk bij Christus? Hier die treft ons diep in ons hart. God praat van ons diepste loyaliteiten. Dit wat ons met ons harte koester. Dit wat ons levens betekenis gee en die moeite werd maak. Wat is dit vir jou en my? Rachel, Rama, Bethlehem. Driemaal hoor ons van mense wat God se troos afwys, omdat hulle liefde vir die geliefdes wat hulle verloor het, groter was as hulle liefde vir God. Is jy en ek bereid om alles aan Christus toe te vertrouw? En om alles in sy hande te lê? En om die volledige beheer te gee oor jou lichaam, jou gezondheid, jou tyd en energie, ons diepste drome, ons geliefdes, oor alles. Here, maak daarmee wat u wil. Gebruik my in uw plan. Ek is geheel en al uw eiendom. Ek het alles van u ontvang. Ek leg dit alles in uw handen. Herken jy wat Jezus vir mense gesê het wat hom wou volg? As iemand naar my toe kom en nie haat sy vader en moeder en vrouw en kinders en broers en susters, ja selfs ook sy eie lewe nie, kan hy my disipel nie wees nie. Hoe radikaal is dit? Al die mense wat betekenis gee aan jou lewe, vader, moeder, vrouw, kinders, broers, susters, en selfs jou eigenste lewe, as jy dit hoor ag as Jezus, dan sal dit jou verhinder om hom te volg. Dan kan ons sy disipel nie wees nie. Is jy bereid om alles te verloor, om Christus te wen? Sal ons ook in hierdie nieuwe jaar ons geloof bely, deur te sê, Heer Jezus, ek behoort aan u toe. U is vir my genoeg. En dit is nie makkelijk nie. Ons mag dit nie simplificeer nie, deur een stoer standpunt in te neem, met te sê, ja, natuurlijk behoort ons aan Jezus, en alles wat myne is, is syne, en dan vervolgens gaan ons maar gewoon aan met ons levens. Dit is nie Godse bedoeling nie. Nee, ons moet bewust word van die teenstand in ons eie hart. Ons vaste patrone, ons kerkelike tradities, ons standpunt geef vir ons een bepaalde veiligheid. Ons default steeds weer daar naartoe. Maar wat sê ons vir mekaar? Ons mekaar wil troos. Verwerk ons die pijn saam met God? Of val ons terug op bekende formules? Ongedeelde toewijding aan Christus. Denk ons dan net aan die noodzaak om kerk toe te gaan, verenigings bij te woon, bij te dra in die kerk enzovoort. Ja, dus die sigbare kant van ons leven. En dit betref net wat ons gesamentlik doen. Hier praat Jezus met ons diepste innerlik, ons hart. Daaruit kom al die begeertes, waardes en plannen voort, wat ons in hierdie nieuwe jaar sal drijf. Alles wat jy hierdie jaar gaan doen, maak sigbaar aan wie of wat jy jou hart gegee het. Sal jy dit aan Christus toewy? Vir Paulus was juist sy religie een hindernis om Christus te glo. Hy het op sy afstamming en sy wetsgehoorsaamheid vertrou. Jy kan dit lees in Filippense 3. In hierdie hoofstuk, Matteus 2, word ons met ons neus op die onmisbaarheid van Christus gedruk. Hy persoonlik is die kostbaarste skat wat ons ooit kan ontvang. Wie op aarde is gelijk aan Christus? Heere, daar is niemand soos u. Daar is geen God behalwe u nie, volgens alles wat ons met ons ore gehoor het, in Kronieke 17 vers 20. In rouw, pijn en teleurstelling moet ons leer om dit met ons hart te sê. Wie het ek buiten u in die hemel? Buiten u begeer ik ook niks op aarde nie. Al bezwijkt my vlees en my hart, God is die rots van my hart en my deel tot in eeuwigheid. Psalm 73 vers 25 en 26. En dit gaat niet daaroor dat ons nou op onszelf teruggegooi word nie. Hy moet ons wys dat ons vol vuur is van Christus. Ja, dit gaat over Jezus' liefde. Dat ons dit raak zien. Jezus' liefde is dieper. Zijn ontferming is groter als die liefde van enige mens voor wie ons lief is. Hij had zijn leven voor ons gegeven toen ons nog zondaars was. Zijn koninkrijk is allesomvattend. Hij zorgt voor allemaal wat hem volgt. Hij verlangt en verdiende dat ons ons hele hart aan hem toewijdt. Omdat hij ons leven gered heeft. Door zijn geboorte, zijn lijding, zijn sterven en opstanding. Lijding, tegenslag en pijn kan jou bitter maken. Dalk draai jij of u pijn in je hart aan. Zondes is tegen jou begaan, wat jouw leven diepgaand veranderd heeft. Zoals ontrouw in de huwelijk, leugens, bedrog. Als je dit niet bij Christus brengt nie, en zijn genade niet in jouw hart toelaat nie, maakt dit jou bitter en kan je niet vergeven. Nie. Dit wordt een valkuil, niet net in verhouding met mensen, nie, maar ook in jouw verhouding met God. Daar is mensen wat zeggen, van wie hier die trauma, van wie hier die pijn wat mij getref heeft, kan ik niet meer in een God gloeien. Nie. Nou, ik denk ons als gelovigen zouden niet zo gauw zo zien. Nie. Maar je kan in diezelfde slaggat van bitterheid trap als je God verwijten maakt. Dat hij lijding of verlies niet in jouw leven voorkomt. Nie. Broers en zusters, hoor die evangelie. Vlug naar Christus toe. Die geboorte van Godse zin, het alles verandert. Die wereld is niet buiten beheer. Nie. God is niet onbetrokken in die strijd tussen licht en duisternis. Nie. En hij blijft niet afzijdig in die lijding en onrecht wat jou overkomt. Nie. Nee, hij heeft die wereld zo lief gehad, dat hij zijn enigste zoon gestuurd heeft. Jezus is die bewijs van zijn liefde. Voor die schepping en ook voor ons. Jezus is die antwoord op lijding en onrecht. Op dood, radeloosheid en pijn. Hij verzoent mensen met God. Hij herstelt alles. En hij maakt die leven weer mooi. Kom naar hem toe. Omhels Jezus in geloof. Want zijn hart is vol ontferming. Dan zal je vandaag reeds troost en vrede van hem ontvangen. Zijn genade verjaagt die bitterheid wat in je hart mag wees. En je kan vergeven. Voor die toekomst geeft God voor ons allemaal een kostbare belofte. Ik maak alle dingen nuut. Ik bevrij jou leven van die graf, van die duisternis, van die zinneloosheid. Laat jouw troost door jullie belofte, als daar verdriet en droefheid in je hart is. Vertrouw daarom op Gods belofte. Ik zal al die tranen van jouw ogen afvegen. Wanneer Jezus terugkomt, zal hij alles herstellen en diep blijvende vreugde brengen in die plek van onderdrukking, lijding, kinderloosheid, ziekte en dood, stukkende dromen en ontwrichte levens. Jezus' bloed is zo krachtig dat het die schuld van die zonde wegneemt. En zijn ontferming is zo diep dat zelfs die gevolgen en die pijn in die koninkrijk vergeten zal wees. Hij brengt recht, gerechtigheid en vrede. Gloed het en je zal leven. Amen. Laten we staan bidden, God, dank. Vader in de hemel, ons dank u dat ons uw genade en uw ontferming mag kennen. U hebt het door ons uitgestort in Christus, uw Zoon. En u houdt het ook vandaag weer aan ons voor, zodat ons in ieder jaar elke dag uit Christus zal leven. En ons wil daarvoor uw hulp vragen, Heer. Vervul ons met die geest van Christus, zodat ons die evangelie in ons hart te sluit, daar bewaar, daar overweeg, zodat dit ons harten zal veranderen. Heer, ons wil bid dat u voor ons ongedeelde hart zal geven. En het is net u wat dit voor ons kan geven. U wek in ons die begeerte, door die verkondiging van Christus, van zijn liefde en ontferming en zijn offer voor ons. En u geeft een nieuwe hart voor ons. En daarom wil ons dit van u vragen. Ons bid, Heere, dat u samen met die evangelie, die kracht van uw geest in ons zal geven, zodat ons kan doen wat u van ons vraagt. Help ons om naar Christus te kijken en in hem te gloeien. Heere, ons bid vandaag in die bijzonder voor allemaal wat beperkings ervaren in hun gezondheid. Wat lichamelijk ziek is, wat langdurig ziek is, wat in hun geest ziekte of beperkings ervaren. En speciaal voor hulle wat daarmee worstel en sukkel om dit te aanvaar. Geef voor hulle, voor ons allemaal, die diepe kennis dat Christus genoeg is. Ons bid voor allemaal van ons wat geliefd is verloren en die pijn steeds voelt. Verzeker ons daarvan dat u ons pijn kent en geen nieuwe hoop en levenskracht. Ons bid voor allemaal van ons wat dromen in die afgelopen jaar zien verdampen of wat financiële securiteit verloren. Geef voor ons hoop en die zekerheid dat onze erfdeel van u zal ontvangen. Ons bid voor allemaal van ons wat bitter geraken door zondes wat die in ons gedoen is. Giet uw liefde en genade in ons harten uit. En ons bid ook voor ons allemaal wat omringd is door zichtbare en onzichtbare zieningen. Gee ons uw genade, dat ons die dingen volledig in uw handen geeft. En dat Christus voor ons die kostbaarste schat is in ons hart. Heer, ons bid voor die wereld waarin ons leven, ons land, ons stad. Ons bid voor die mensen wat in hospitalen werken. En in inrichtingswerk waar gestremdes opgenomen is. Ons bid voor verpleegers en verzorgers, voor dokters. Zie en hulle voor hulle taak, Heere. Omdat hulle daarin dienstbaar is aan andere mensen. Ons bid voor ook voor vigsprojecten in ons land. En tehuizen wat opgericht is om patiënten te verpleeg. Geef die mensen wat daar werk kracht. En geef die mensen wat daar woon en die resultaten van daar die werk mag ontvangen, die hoop wat u geeft in Christus. Heer, ons bid voor die mensen in ons stad wat lijding en onrecht ondergaan. Geef dat die onrecht mag beëindigd mag worden, dat hulle gered worden uit. Wil u vrede en recht herstel. En wil u mensen wijs op Christus, als die enigste Heer, die Heer wat recht en gerechtigheid definitief zal herstellen wanneer zijn koninkrijk komt. Geef dat die boodschap van uw koninkrijk oorals gehoor zal worden en aangeneem wordt in geloof en bekering. Heer, ons bid dat u in het jaar wat nou begint, in ons midden zal woon, zoals u beloofd hebt. Dat u voor ons geloof geeft om aan u vast te houden. En om gehoorzaam te wees aan uw wil. Gee dat ons planne, ons begeertes en ook ons dade toewy aan uw koninkryk, sodat ons daarin vrugbaar mag wees en die eer breng aan u. Seën ons planne, Here, en wil u dit reinig aan die hand van uw woord, dat ons dit toets aan uw woord, sodat dit ook regtig in ooreenstemming met uw wil sal wees, en wil u dit dan seën, sodat dit mag gebeur, sodat ons u kan dien. Ons wil u bid dat u ons gemeentelewe sal seën, dat u ons sal help om lewende lidmate van Christus te wees, en daarom actief te wees, en ons gawes te gebruik vir die opbou van mekaar. Wil u dit seën? Seën die werk van die amstraas, die ouers, die oudelinge, die diakens, die predikante. Maak hulle bekwaam en gewillig en vol vreugde, dat hulle die werk mag doen, sodat dit die gemeente diensbaar sal wees, en dat ons allemaal daarin opgebouw mag word. En Heer, ons wil vraag, dat u in alles, ons begeerte naar Christus, uw Seun, sal sterker maak. Gee dat ons elke dag, wanneer ons wakker word, weer besef, dat ons nie op ons eie kracht moet vertrou nie, maar dat hy alles vir ons gee wat ons nodig het. En dat hy met sy ontferming alles wil verander. Dank u, Here, vir die kostbare gawe van uw Seun. Gee ons geloof in hom. Ons bid dit alles in sy naam uit genade. Amen. Ons mag nou ons gawes in die collecte gee en ons zingt ten slotte Skrifberuiming 9 vers 4 tot 6. God troost sy kinders in sy koninkrijk en dit is ons hoop, herstel van al die gevolgen van die zonde. Daarmee prijs ons onze Heer. Skrifberuiming 9. Thank you. Ons mag die seën van ons God ontvang. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met julle almal.